luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla je Bijbel over naar Daniël, hoofdstuk 5. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte en ik mag een van de oudsten hier zijn en vandaag voorgaan in het woord. In hoofdstuk 4 hebben wij de laatste twee weken gelezen dat Nebukadnezar een harde les heeft moeten leren daar. Omdat hij zichzelf centraal zette in alles wat om hem heen gebeurde en alle succes aan zichzelf toeschreef, aan zijn eigen kracht toeschreef. En daardoor verloor hij als het ware het besef van het feit dat God degene is die heerst en die regeert. En zijn hoogmoed verblindde hem voor wie God was. En het gevolg daarvan was dat God hem ging vernederen. Dat hebben we afgelopen week gezien. En hij vernederde hem totdat Nebukadnezar erkende dat alles uit Gods hand kwam. En op dat moment toen hij zijn ogen omhoog keek en eigenlijk in het omhoog kijken in nederigheid boog, zag hij voor het eerst misschien wel God helder voor wie hij werkelijk was en zag hij zichzelf helder voor wie hij werkelijk was in verhouding daartoe. En heel hoofdstuk 4 hebben we gezien hoe hoogmoed ons wegtrekt van God. En dat God brengt ons vaak door vernedering weer terug naar die plek van afhankelijkheid, weer terug naar die plek van aanbidding. En ik zat eraan te denken en ik denk eigenlijk dat heel hoofdstuk 4 mogen we zien als ware als een soort verkeersbord wat zegt van langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Ja, we worden gewaarschuwd dat er iets aan gaat komen. Hoofdstuk 5 daarentegen is een heel ander soort hoofdstuk. Hoofdstuk 5 is een verkeersbord dat zegt stop. Het is klaar nu, stop. Ja, genoeg is genoeg. En we zien hier in hoofdstuk 5 met de volgende koning of een van de volgende koningen, met Belshazzar, dat er geen berouw is, dat er geen bekering is ten aanzien van hoogmoed. En ik denk dat wij ook soms misschien wel eens verbazingwekkend hardnekkig kunnen zijn als we naar onszelf kijken. Dat God ons allerlei redenen al heeft gegeven, allerlei aanleidingen al heeft gegeven om onszelf te vernederen, maar dat we dat niet doen. En dan zien we in dit hoofdstuk zo meteen dat koning Belshazzar alle waarschuwingen negeert, alle eerdere lessen die hij wist, gewoon wegwuift. En daarin zichzelf wijsmaken, en wij onszelf ook vaak wijsmaken, dat het oordeel nog ver weg is. Maar onze hoogmoed, die verblindt ons daar ook in te laten zien hoe fragiel en hoe precair onze situatie eigenlijk werkelijk is. Ja, ik moest denken daarbij aan dat waarschuwingslampje in onze auto dat aangaat als we moeten tanken. En als dat lampje aangaat, is het niet zo dat ze binnen 3 minuten bij een tankstation moeten zijn omdat de tank leeg is. Maar het geeft ons de tijd, het geeft ons de waarschuwing van, hey, ongeveer nu is het moment zo langzaam aangebroken dat je richting een tankstation moet gaan. En als je het te lang negeert, dan op een gegeven moment komt dat onherroepelijke moment eraan dat die tank daadwerkelijk echt gewoon leeg is. Ja? Hoofdstuk 4 is het waarschuwingslampje dat we de tank moeten gaan bijvullen. Hoofdstuk 5 is de lege tank. Ja, is het moment dat je ziet dat de waarschuwing, dat we daar voorbij zijn en dat de ondergang van hoogmoed waar dat toe leidt gewoon duidelijk wordt. Dus dat gaan we in hoofdstuk 5 vandaag zien. Dus ik stel voor dat we bidden en dan gaan we het in delen met elkaar doorlezen en behandelen. Vader Heer, ik dank u voor uw woord. Heer Vader, ik dank u dat we uw woord mogen openen, dat we uw woord hebben, Heer, uw hele raadsbesluit in onze handen mogen hebben, Vader, waarin u zichzelf heeft geopenbaard, Vader. En ik bid voor deze ochtend, Heer, dat u zichzelf openbaart aan ons, Heer. Dat u ons tegemoet komt in waar we zijn, Heer. Dat u spreekt tot ons hart, Vader, dat u spreekt tot onze gedachten, dat u genadig bent met ons, Heer, barmhartig bent met ons, maar ook duidelijk laat weten wie u bent, Heer, en wat u van ons verwacht, Heer. Spreek tot ons hart. Geef ons een boodschap hier voor een ieder van ons specifiek tot ons hart deze ochtend, Heer, als uw woord uitgaat en precies wilt doen, Heer, wat u wilt dat het deze ochtend met ons doet, Vader. Dus we leggen onszelf in uw handen deze ochtend en vragen u bij ons te zijn hier. In Jezus' naam. Amen. Lees met mij allereerst hoofdstuk 5 vanaf vers 1 tot en met 12. Koning Belsasar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers. En in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsasar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem had weggehaald, en de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Op hetzelfde moment kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis geschreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Galdeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: iedereen die dit schrift kan lezen en mij uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals. En hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen en ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Belsasar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. De koningin antwoordde en zei: o koning, leef in eeuwigheid. Laat uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Galdeën en de toekomstvoorspellers. Uw eigen vader, o koning, want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de naam Belsasar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. Wat we hier in deze verse zien, een aantal keren, ook eigenlijk verderop nog in dit hoofdstuk, is dat dat koning Belsasar, dat het gerefereerd wordt aan het feit dat Nebukadnezar zijn vader is. Maar dat is meer een eretitel en niet omdat Belsasar letterlijk zijn zoon is. Want er gaan namelijk wat generaties doorheen voordat we van Nebukadnezar bij Belsasar komen. Ten eerste komt de zoon van Nebukadnezar komt aan het bewind, Amel Marduk, voor 8 jaar. Dan zijn zwager, die met zijn dochter is getrouwd, Nerigliesar, regeert voor 4 jaar. Dan zijn zoon, Labashi Marduk, regeert voor een paar maanden en wordt gedood in een complot waarbij Nabonidus de laatste officiële koning wordt, maar die niet in de lijn van Nebukadnezar is. En zijn zoon is uiteindelijk Belsasar, die omdat de koning veel afwezig is, eigenlijk gewoon de heersende partij is over Babel op dat moment. Ja, dus er gaan nogal wat generaties aan vooraf. En tussen hoofdstuk 4, het einde van hoofdstuk 4 en het begin van hoofdstuk 5 zit ruim 30 jaar. Maar die openingsversen hier wat we lezen, die zeker de eerste paar versen wat we daar lezen, dan zien we dat er iets gevaarlijks misschien wel, misschien is dat het goede woord, iets gevaarlijks schuilt in ons menselijk hart. En dat is dat we wennen aan heilige dingen. Wat van God is, behandelen alsof het van ons is. En we misbruiken vaak zijn geduld, we genieten van zijn gaven, zonder dat we buigen voor zijn grootheid. En als die hoogmoed volgroeid is, dan is het zo dat we dat niet alleen negeren, maar zelfs gaan bespotten. En dat zien we hier. Want dit hoofdstuk begint niet zoals hoofdstuk 4 met een erkenning van de koning in alle nederigheid. Maar het begint met een feest. Een groot banket voor 1000 edelen. En de wijn die vloeit rijkelijk en de muziek die klinkt luid en de sfeer die is triomfantelijk. Er is alleen één probleem. En dat is buiten de stadsmuren van Babel staat het Medo-Persische leger klaar en heeft heel Babel omsingeld. En dat de wereld van Belsasar die staat letterlijk op instorten. Maar in de feestzaal weet hij daar niks van en gaat hij door alsof hij onaantastbaar is. En dat is precies wat hoogmoed vaak in ons leven doet. Het laat ons altijd geloven dat we veilig zijn. Zelfs als we op de rand van het oordeel staan, zien we dat vaak nog niet. En in vers 2, dan zien we dat hij onder de invloed van wijn is. En dat hij de gouden en de zilveren voorwerpen uit de tempel laat halen. En dat waren niet soort van decoratieve prularia die je gewoon thuis hebt staan. Maar die waren aan God gewijd. Die waren symbool voor de aanwezigheid en de heiligheid van God. En terwijl toen Nebukadnezar die uit de tempel haalde, misschien niet alle religieuze betekenis daarvan doorhad, erkende hij wel de waarde van al die voorwerpen en beschouwde hij dat als een soort heilige oorlogsbuit. Ja, hij vond ze kostbaar en had ze opgeborgen in de schatkist. Maar Belsasar die gaat die grens echt veel voorbij. Hij gebruikt die heilige voorwerpen om uit te drinken en zijn afgoden mee te eren. Het is opzettelijke godslastering wat dat betreft. Ja, het is niet zomaar een feest. We zouden het eigenlijk ook kunnen zien als een soort theologische rebellie wat hier gebeurt. En als hij de heilige voorwerpen aan zijn lippen zet en eruit drinkt, zegt hij eigenlijk dat de God van Israël hier geen macht heeft. Dat hij degene is die zijn leven bepaalt. Dat hij degene is die zijn wereld bepaalt. Hoogmoed verlangt er altijd naar Gods gaven, maar niet Gods glorie. Hoogmoed verlangt altijd naar Gods schatten, maar niet het aanvaarden van Gods troon. En ik denk dat dat ook vaak zo is in ons leven. We ademen Gods leven in, maar we gehoorzamen hem vaak niet. We spreken zijn naam uit, maar niet altijd om hem daarmee te aanbidden. We genieten van al zijn zegeningen, van familie, van werk, van gezondheid, van succes, creativiteit. Maar we gedragen ons vaak zelf alsof we dat allemaal zelf verdiend hebben. Dus Belsasar is eigenlijk niet uniek, maar een spiegel van hoe wij eigenlijk zijn. En waar we in hoofdstuk 4 hebben gezien dat hoogmoed ertoe leidt dat we God vergeten, zien we hier in hoofdstuk 5 dat hoogmoed ertoe leidt dat we God hebben vervangen. We nemen wat van hem is en gebruiken het voor zelfverheerlijking. Wat heilig is, behandelen we alsof het alledaags is. Wat ons zou moeten doen vrezen of verbazen of nederig moet maken of vreugdevol moet maken, wordt eigenlijk normaal, wordt routineus, wordt alledaags, wordt misschien wel zelfs saai. Wanneer we te vertrouwd raken met dat wat heilig is, wordt ons hart vaak gevaarlijk gevoelloos, zonder dat we het zelfs doorhebben. En zo kan het zijn dat bijvoorbeeld Gods woord een soort ruis op onze achtergrond wordt. Dat we er doorheen scrollen op onze telefoon, dat we het vluchtig lezen alsof we een romannetje lezen. Dat we het afvinken als een soort checklist op ons Bijbelleesplan voor die dag. Dat we het lezen, maar misschien niet echt in ons opnemen. Niet echt overdenken. Niet echt naar ons hart laten zakken. Dat we het lezen en denken van, oh, ik ken die verhalen wel. Ik weet het allemaal wel. Het kan zo zijn dat Gods woord voor ons saai is geworden. Het kan ook zijn dat gebed een soort formule is geworden, zonder dat we dat doorhebben. Dat wat we bidden bij maaltijden, of wat we bidden op de zondag hier, of wat we bidden in onze stille tijd, eigenlijk meer een soort lijstje in ons hoofd is geworden. Checklistjes die we eigenlijk, de manier waarop we bidden, altijd hetzelfde is. Standaard zinnetjes vol mooi christelijk jargon, die we soort van gedachteloos opdreunen, en eigenlijk niet doorhebben dat we het punt van gebed daarin missen. Zo kan het zijn dat onze aanbidding hier bijvoorbeeld op de zondagochtend niets meer wordt dan een liedje zingen. We kennen de woorden, we klappen mee met het ritme, we sterken onze handen in de lucht omdat het heiligheid uitstraalt. Maar ons hart is er misschien helemaal niet meer bij. Zo kan het zo zijn dat onze fellowshipgroep door de week een soort sociaal praatgroepje wordt. Dat het eerste is wat we skippen in de week als het gewoon even niet uitkomt. En dat wat we van onszelf delen op dat soort momenten eigenlijk best wel oppervlakkig is. Dat we op dat soort momenten, in dat soort avonden ons blijkbaar heel vrij voelen om ons over onze broeders en zusters te gaan praten. En dat als we die Bijbel open doen, dat het goed is en dat het mooi is, maar dat we toch niet echt misschien de moeite nemen om het echt te begrijpen. Dat we genoegen nemen met oppervlakkige observaties en interessante feitjes over het woord. Het kan zo zijn dat hier de kerk in de ochtend, op de zondagochtend, een evenement is geworden. Zo zouden we het niet noemen, maar misschien is dat wel zo. Misschien slapen we uit en komen we net even iets te laat binnenstrompelen. Terwijl de aanbidding begonnen is, groeten we snel nog wat mensjes en lopen we onbedachtzaam langs de mensen die wel aan het aanbidden zijn, terwijl we ons plekje zoeken. We horen de preek, maar we luisteren niet echt. We denken het allemaal wel te kennen en laten het ons niet echt raken. Ja, wat in onze oren binnenkomt, zakt niet echt door naar ons hart. En onze gedachten zijn misschien al afgedwaald wat we vanmiddag gaan doen. En na de dienst doen we snel onze jas aan en verdwijnen we stilletjes, zonder dat iemand het door. Het kan zo zijn dat zonde ons nog nauwelijks meer raakt. Dat we niet meer schrikken als mensen aan het vloeken zijn. Dat we afgestomd zijn voor seks en voor geweld in films en series. Dat we luisteren naar hedendaagse popmuziek, wat allemaal leuke liedjes zijn. Maar de teksten die ze zingen staan ver van God af. En we houden onszelf voor de gek dat we het ons niet laten beïnvloeden, terwijl we het letterlijk allemaal kunnen meezingen. En wanneer we op onze zonde gewezen worden, kan het zo zijn dat we het gewoon wegwuiven. Dat we het minimaliseren. Dat we het rationaliseren. Van ja, maar eigenlijk zit het zo. Je kent mijn situatie niet. Het valt allemaal wel mee. Het is allemaal niet zo erg. En we verleggen misschien heel graag de aandacht van onszelf af weer naar de ander. Van ja, maar hoe je het zei was niet gewoon helemaal lekker. Laten we het daar eerst over hebben, voordat je mij aanspreekt. Zo kan het zijn dat uitspraken over Gods vergeving, Gods genade, Jezus aan het kruis, niet meer zijn geworden dan christelijk jargon. Woorden die we moeiteloos uitspreken, zonder dat we er werkelijk meer bij stilstaan. Ze rollen zo gemakkelijk over onze lippen heen, maar dragen niet meer dat gewicht in ons hart wat zou moeten. En wat we ooit als ontzag zagen en wat schuld blootlegde en wat dankbaarheid opriep, is gewoon taal geworden voor ons, zonder het gewicht wat erbij zou moeten zijn. Begrippen om ons klein te maken en God groot te maken zijn de scherpte verloren, hebben de impact vervaagd en zijn niet meer echt voelbaar. Wanneer we te vertrouwd worden met wat heilig is, dan is het zo dat ons hart gevoelloos kan worden, zonder dat we dat doorhebben. Jeremia 17 vers 9 zegt niet voor niks dat ons hart arglistig is, bedriegelijk is, meer dan wat dan ook. En ons sluwe hart weet in hoogmoed alles te normaliseren. Ons hoogmoedige hart neemt wat heilig is en maakt het alledaags. Zo subtiel, zo geraffineerd, dat we het niet eens doorhebben. En als die hoogmoed in ons volledig volwassen is geworden, dan mondt het uit, zoals we in dit hoofdstuk hier zien, in godslastering. De feestmaal van Belshazzar is het ongeremde mensenhart in het kwadraat. Hoogmoed waarbij alle grenzen verdwenen zijn en geen spoor meer is van nederigheid of de vrezen des Heren. Dus als we dit lezen, is het denk ik goed dat we onszelf eerlijke vragen stellen. Openen we onze Bijbel met de verwachting dat God spreekt en dat Hij ons ook mag aanspreken? Bidden we met het geloof dat God antwoordt en dat Hij werkelijk een relatie met ons wil? Aanbidden we Hem in geest en in waarheid met een hart dat daadwerkelijk op Hem gericht is? Zien we de fellowship als een door God gegeven gelegenheid om in elkaars leven te investeren en elkaar dichter bij Jezus te brengen? Beschouwen we de zondagochtend hier als een heilig uur waarin we samen Gods aangezicht zoeken en veranderd naar huis willen gaan? zien we zonde zoals God zonde ziet, als iets afschuwelijks en iets waarbij we niet in zijn aanwezigheid kunnen zijn. Zijn we nog steeds diep onder de indruk van wat Jezus aan het kruis gedaan heeft? Wanneer deze vragen in ons onbeantwoord blijven, dan gaan we bewust of onbewust het heilige normaliseren. En laten we hoogmoed onverhinderd zijn gang gaan. Dan komt er een moment dat God antwoord gaat geven op deze vraag. Dan komt er het moment dat God zelf het woord neemt. En niet langer zacht waarschuwt, maar onontkoombaar confronteert. En dat is waarom in deze verse plotseling de vingers op de muur komen. De vingers van een mensenhand op de muur gaan schrijven. Midden in het gelach, midden in de wijn, midden in de muziek, is het plotseling stil in het paleis. En het gezicht van de koning verbleekt en zijn knieën knikken en hij wordt doodsbang. Want hij weet diep van binnen wat ieder mens weet, is dat je kunt doen alsof God er niets toe doet. Maar je kunt niet ontsnappen aan de God die er is. Want hij is er. En kijk wat Belshazzar doet. Als we hoofdstuk 4 nog in onze gedachten hebben. Kijk wat Belshazzar doet. Hij roept diezelfde raadgevers, die bezweerders, die Galdeën, die toekomstvoorspellers. Dezelfde die Nebukadnezar in het verleden ook herhaaldelijk in de steek lieten. Die laat hij komen. Want hoogmoed leert niet. Hoogmoed herhaalt zichzelf de hele tijd. Hoogmoed probeert onze geestelijke problemen, onze hartsproblemen altijd op te lossen met wereldse middelen. En het probeert de heilige God te beantwoorden met menselijke wijsheid. En hij biedt purperen gewaden aan en het biedt gouden kettingen aan, denkend dat beloningen en status overtuigen. Maar het overtuigt niet, want we staan uiteindelijk machteloos tegenover de heiligheid van God. En dan lezen we in vers 9. Toen werd koning Belshazzar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Hoogmoed wil niet oog in oog komen te staan met de realiteit. De realiteit dat wij niet de bron zijn van onze macht. Dat onze slimheid het oordeel uiteindelijk niet kan afwenden. Dat verzet tegen God uiteindelijk echte gevolgen heeft. Waar er eerst gelach was in die troonzaal, was er nu angst en beven en verwarring. En dit is het moment waarop Daniël geroepen wordt. En net als voorheen is het weer een laatste redmiddel. En hoewel Daniël compleet vergeten was door alle koningen daarvoor en door de raadgevers, is hij blijkbaar trouw gebleven aan God. En in alle nederigheid gaat hij Gods wijsheid laten klinken en het oordeel van God openbaren. Laten we verder lezen van vers 13 tot en met 21. Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: bent u die Daniël, een van de ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van Goden in u is, en dat in het licht verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Welnu, de wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten, maar zij zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik echter heb over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, gouden keten om uw hals krijgen, en zult u als derde heersen in het koninkrijk. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: houd uw geschenken voor uzelf en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader, Nebukadnezar, het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, naties en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren, zijn verblijf was dat bij de wilde ezels. Men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en daardoor aanstelt wie hij wil. Belsasar is wanhopig, want zijn eigen raadgevers die geven hem geen antwoord. En wat hij doet is dat hij probeert Daniël precies dezelfde beloningen te geven en precies dezelfde status te geven als hij het kan uitleggen. Belsasar die verlangt naar de uitleg ervan, hij verlangt naar de inzicht ervan. Maar je ziet dat er geen berouw is of nederigheid in die situatie. Hij wil de verklaring van de woorden hebben, maar hij wil eigenlijk niet veranderd worden door de situatie. Ja, en dat is precies hoe hoogmoed vaak werkt. Het is bereid om God te raadplegen voor de kennis, zolang God maar behulpzaam blijft. Zolang maar God dan ook tegelijkertijd niet gezaghebbend wordt. Maar Daniël die wijst dit alles af. Hij is gewoon simpelweg een ambassadeur voor zijn koning en hij spreekt het naam van God niet om zichzelf te verhogen, maar simpelweg om de waarheid te verkondigen en God de eer te geven. En hij geeft deze koning een geschiedenisles. En in die geschiedenisles maakt hij onmiskenbaar, legt hij de nadruk op de soevereiniteit van God. Wie is de Allerhoogste? God is de Allerhoogste. Wie gaf Nebukadnezar het koningschap en de grootheid en de eer en de majesteit? God had dat gegeven. En daarom beefden en sidderden alle volken, natieën en talen voor hem. Daniël die onderwijst Belsasar over wie God werkelijk is en wat de werkelijkheid van hoogmoed is. Dat het niet zomaar een misstap is. En dat God niet zomaar hoogmoed kan laten gaan. En die les hier is glashelder voor Belsasar. Want hij plaatst Belsasar bewust in dezelfde lijn. Hij plaatst Belsasar in de geschiedenisles die hij hem geeft. En de les is dat God al gesproken heeft. De les is dat God al een waarschuwing gegeven had aan een eerdere koning. Maar hoogmoed weigert te luisteren. En hoogmoed weigert te leren van wat God al had laten zien. Dat is gevaarlijk. Want het maakt mogelijk dat we God niet openlijk ontkennen, maar tegelijkertijd hem ook als volstrekt irrelevant kunnen behandelen. En dit doen we als we het heilige als alledaags gaan behandelen. Dit doen we als we aannemen dat wat van toen gold of wat voor een ander waar is, niet langer voor ons geldt. Laten we de laatste paar versen met elkaar lezen. 22 tot en met 30. Wat u, Belsasar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen, hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Mede en de Persen gegeven. Toen beval Belsasar dat zij Daniël in purper moesten kleden met een gouden keten om zijn hals en dat zij van hem moesten uitroepen. Dat zij hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeeën, gedood. In deze laatste verse zien we de afronding van Daniels woorden en tegelijkertijd ook de conclusie over hoogmoed. En vers 22 is als een soort scharnier tussen de waarschuwing en het oordeel. Wat u, Belsasar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. De schuld van Belsasar was niet zozeer dat hij het niet wist, maar dat hij het bewust weigerde. Hij wist hoe God met Nebukadnezar om was gegaan. Hij kende het patroon dat hoogmoed leidt tot vernedering. Hij was bekend met de Allerhoogste, de soevereine God. Maar al die kennis bracht hem niet tot nederigheid. Het moet ons wakker schudden. Dat de waarheid kennen niet gelijk staat aan ons aan de waarheid onderwerpen. En opnieuw, dat is iets wat hoogmoed doet in ons hart. Het laat ons geloven dat kennis gelijk is aan gehoorzaamheid. Maar dat is niet zo. God ziet het hart. Belsasar was niet veroordeeld omdat hij te weinig wist, maar hij werd veroordeeld omdat hij zich weigerde te bekeren. Zijn hart verzette zich tegen God. Onze kennis kan een soort schuilplaats worden voor onze hoogmoed. Het kan zo zijn dat we Gods woord zo goed kennen en dat we alle juiste leer beleiden en dat we vloeiend onze geestelijke taal spreken. En toch in ons dagelijks leven ons compleet niet afhankelijk opstellen van God. Dus hoe toetsen we dat? Hoe weten we of ons hart ons aan het bedonderen is, zonder dat we dat misschien doorhebben? Een paar vragen. Maakt onze Bijbelkennis ons zelfverzekerder of juist nederiger? Zien we sneller de fouten bij anderen of zien we sneller de fouten eerst bij onszelf? Verdedigen we de waarheid alleen met woorden of beleiden we die waarheid ook met ons leven? Ik denk dat als we echt eerlijk zijn ten opzichte van onszelf, want we kennen onszelf best wel goed. We hebben blinde vlekken, maar we kennen onszelf best wel goed. Dan weten we heel goed van onszelf waar gehoorzaamheid nodig is. Waar bekering ontbreekt. Waar zonde is in ons leven wat we simpelweg tolereren. Ik denk dat we het weten. En onze hoogmoed die erkent dat ook enigszins. Ja, dat laat het ons ook erkennen. En tegelijkertijd is het diezelfde hoogmoed die ons ook heel zachtjes influistert. Later gaan we daaraan werken. Straks, morgen, is het zover. Maar nog niet vandaag. Dus de vraag is, waar spreekt God al langere tijd tot je, maar blijft de gehoorzaamheid uit? We kunnen zo vertrouwd raken met het idee of met het gebruik van het woord genade. Zo'n mooi woord. Zo'n makkelijk woord om uit te spreken. Niet als langmoedigheid of zo, dat is moeilijk. Maar genade is een makkelijk woord om uit te spreken. Maar vaak beseffen we gewoon niet meer hoe onverdiend die genade is. Zijn we ons nog bewust van het wonder van genade? Verzacht het ons hart nog in reactie op zonde? Brengt het nog gezonde vrees teweer richting God? Staan we nog stil bij de prijs die Jezus betaalde aan het kruis om die genade te verzorgen voor ons? Hoogmoed in ons hart normaliseert al die vragen. En het laat ons geloven dat alles vanzelfsprekend is. Dat het gaat zoals het gaat. Maar wees waakzaam hierop. Laten we waakzaam zijn. Laten we hiertegen vechten. Laten we weerstand bieden tegen dat soort ideeën. Dat het allemaal maar normaal is. Dat het gaat zoals het gaat. Dat al die dingen wat we van God krijgen gewoon simpel zijn. En alledaags zijn en normaal zijn. Maar die boodschap is niet alleen voor christenen. Maar ook voor de mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen. Je bent niet onwetend. Net als Belsasar weet je genoeg. Je kent het evangelie. Je weet wie Jezus is. Je weet wat Jezus gedaan heeft. Je weet dat hij gewandeld heeft Je weet dat hij aan het kruis gestorven is. Je weet dat hij 3 dagen later weer opgestaan is. Je weet van het karakter van God. Je hebt gezien hoe God werkt in het leven van anderen om je heen. En je bent jezelf misschien wel tot op zekere hoogte bewust van je eigen hoogmoed. Dus waarom die weerstand? Het is hoogmoed dat in ons hart fluistert dat wij degene zijn die bepalen hoe en wanneer we God erkennen. En zoals we hier lezen, zien we dat Belshazzar geen tweede nacht krijgt. Niet nog een tweede kans krijgt. Dus uitstel is een keuze. Kennis zonder bekering verhoogt en vergroot de verantwoordelijkheid en verhardt ons hart. Dat zien we hier. Vandaag weten en morgen buigen is een illusie. Dat zien we hier met Belshazzar. Hij werd erop gewezen en het was meteen ook voorbij, diezelfde nacht. En hoogmoed brengt uiteindelijk dat laatste oordeel van God. Woorden op de muur, mene, mene, tekel, ufarsin. Ze zijn kort, ze zijn eenvoudig, maar angstaanjagend. En Daniel interpreteert elk woord en legt daardoor ook de grote illusie van hoogmoed bloot. Hij zegt, mene. De afgemeten tijd. God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. En hij zegt het 2 keer, zodat het echt duidelijk is dat er een einde aan is gekomen. Hoogmoed veronderstelt altijd meer. Dat er altijd meer tijd is. Dat er altijd meer kansen zijn. Dat er altijd meer mogelijkheden zijn. Dat er altijd meer zondagen zijn om het nog een keer te horen. Maar God telt de dagen. En tijd is niet rekbaar. Maar toegekend door God. En Belshazzar dacht, deze avond die eindigt met een toast. En God zegt, nee, deze avond eindigt met het einde van je heerschappij. En met het einde van je leven. De afgemeten tijd. Tekel, het beoordeelde gewicht. U bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Hoogmoed gaat er altijd van uit dat wij van onszelf voldoende zijn. Dat ons leven, de goede dingen, de slechte dingen in ons leven uiteindelijk wel in balans zijn als we voor God staan. Maar Gods weegschaal is niet vergelijkend daarop op die basis, maar is absoluut. Gemeten aan zijn heiligheid schieten wij allemaal tekort. Gemeten aan zijn rechtvaardigheid schieten wij allemaal tekort. Gemeten aan zijn glorie schieten we allemaal tekort. Ufarsin, het overgedragen eigendom. Uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Mede en de Persen gegeven. Hoogmoed beschouwt alles, alles wat we zien, alles wat we hebben, alles wat we denken of denken te beheersen als permanent. Alsof ons leven en alles daarin echt van ons is. Maar alles is slechts in bruikleen. En het kan en het zal op een gegeven moment door God worden weggenomen. Alle illusies van hoogmoed bezwijken onder Gods oordeel hier. Zijn oordeel laat niet op zich wachten. Die muren van Babel die leken ondoordringbaar, maar ze werden gebroken. En dat is hetzelfde wat uiteindelijk met onze hoogmoed zal zijn als we eraan vast blijven houden. Koninkrijk veranderde in 1 nacht van eigenaar. Hoogmoed denkt altijd dat het oordeel geleidelijk komt. Dat het onderhandelbaar is. Dat het ver weg is. Maar we leren uit dit verhaal dat dat niet de waarheid is. Er is slechts 1 weg uit al dit. En dat is Jezus. Nu. Niet straks. Niet later, niet volgende week zondag. Nu is het moment om voor hem te kiezen. Alleen in hem is er goed nieuws. Jezus is diegene die onze geschiedenis binnentrad. Zichzelf bekend maakte als degene voor wiens leven ons enige voorbeeld is. Dus er is geen excuus. Net zoals bij Belshazzar er geen excuus was. En waar Belshazzar het laatste oordeel tegemoet ging, onderging Jezus het oordeel voor ons, in onze plaats. En waar het koninkrijk van Belshazzar in één nacht ten val kwam, is het zo dat het koninkrijk van Christus voor eeuwig zal blijven bestaan. En waar Belshazzar de beker hief in Gods lastering, is het zo dat Jezus de beker hief van een nieuw verbond uit barmhartigheid. Het handschrift van het oordeel rustte op hem, zodat het handschrift van veroordeling voor ons werd uitgewist. Colossenzen 2, vers 13 en 14, zo mooi, zegt: en hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door met al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. In Christus is er vergeving, is er bevrijding, is er eeuwig leven. Hij is de enige weg, weg uit oordeel en uit hoogmoed. De aan het kruis genagelde Jezus is de enige oplossing. Dus de vraag is niet of we gewogen worden. De vraag is in wie we gevonden worden. En zonder Christus is het tekel, te licht bevonden. Maar met Christus is het zo dat Christus in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg brengt. Laten we bidden. Vader Heer, dit is een moeilijk hoofdstuk, Vader. Het is een confronterend hoofdstuk, Heer, voor onze hoogmoed, Heer. Voor ons menselijk hart, Heer, dat zo graag vasthoudt aan wat van ons is. En wat wij denken in controle te hebben, Vader. Heer, maar u bent degene die dat wil doorbreken, Heer. U bent degene die ernaar verlangt dat we ons hart op u richten. Dat we onszelf overgeven. Dat we inzien, Heer, dat we u nodig hebben, Vader. Dat we geen excuus hebben als het gaat om wie u bent, Heer. Want u heeft zichzelf bekendgemaakt. U heeft zichzelf openbaard, Vader. U heeft zichzelf in onze geschiedenis geplaatst, in ons leven geplaatst, Vader, en onder ons gewandeld. Zodat we naar u kunnen kijken en kunnen zeggen: u bent degene die ons uit onze hoogmoed kan helpen, Vader. Heer, dus kom ons tegemoet daarin, Vader. Help ons inzien, Heer. Schijn in ons hart, Heer, zodat het verlicht wordt, zodat we u kunnen zien in alle glorie die u waard bent, Vader. Kom ons tegemoet, Vader, in ons verduisterde hart, Heer, als het gaat om wat we allemaal als alledaags zijn gaan beschouwen, Heer. Heer, help ons in ons Bijbel lezen, Heer. Dat als we uw woord openen, Vader, dat we leven vinden. Heer, help ons aan het woord vast te houden en het te lezen totdat we dat leven vinden. Heer, help ons in ons bidden, Heer. Dat we echt op zoek zijn daarin met een relatie, naar een relatie met u, Heer. Niet alleen maar omdat we een lijstje in ons hoofd hebben. Niet meer alleen maar omdat we onszelf hebben overgegeven aan dezelfde woorden die we altijd bidden, Heer. Maar dat we een relatie mogen hebben met u. En leer ons bidden naar uw woord, Vader. Leer ons bidden naar uw hart, naar uw wil. Heer, help ons om de momenten die we hebben als broeders en zusters onder elkaar als heilig te zien, Vader. Als momenten dat we u mogen zoeken, dat we u mogen vinden samen, dat we elkaar mogen wijzen op u, Vader. Help ons om onze handen echt daadwerkelijk in aanbidding omhoog te strekken, Heer, omdat u alles waard bent, Heer. Omdat we u echt daadwerkelijk alle glorie willen geven. Help ons, Heer, als we gewezen worden op onze zonde, Vader, om dat aan te nemen. Niet weg te wuiven, Heer, maar onszelf voor uw voeten te werpen, Heer, en vergeving te vragen. Heer, ons hart wil zo graag vasthouden aan dingen. Maar u wilt dat we het loslaten en aan u geven, Heer. Heer, dus kom ons tegemoet, Vader, als we hier zijn en we worstelen nog met die beslissing voor u, Vader, help ons dan in dit moment, Heer, om voor u te kiezen. Om in geloof een stap te nemen en onszelf over te geven, Vader.
Ook al snappen we alles nog niet perfect. Ook al verwachten we dingen die we misschien niet van u krijgen, Heer. Maar misschien heeft u een heel ander plan met ons, Vader. Heer, help onszelf om ons aan u over te geven, Vader. We hebben u zo nodig, Heer. Dus kom ons tegemoet. We bidden dat alles in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be all